Morgen allemaal. Yes. Wat een goede morgen is het, hè? Zo gaaf als je met elkaar God zomaar groot maken door die muziek heen. Geweldig. Geweldig om zo met elkaar gemeente te mogen zijn. Deze ochtend, ik heb er naar uitgezien. Met de voorbereiding al met Lisbeth, we hadden contact. En zij op een gegeven moment stuurde de volgorde van de nummers toe. En ik kon alleen maar zeggen, wauw, wat gaaf. We hadden nog niks overlegd over wat een thema zou zijn. We hadden niks overlegd over ideeën over de dienst. Over wat we met elkaar zouden overdenken. En waar we naartoe zouden gaan met elkaar in de Bijbel. En ik zag jouw opbouw van de dienst. En ik denk, wauw. Want het sloot zo aan bij wat ik al op dat moment in mijn gedachten aan het voorbereiden was. Ik heb uitgezien naar deze dienst. En ik geloof dat we deze dienst met elkaar de ontmoeting mogen hebben. Met God de Almachtige. Met God de levende, met God koning, heer over hemel en aarde. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb daar zo'n zin in. Ik heb zo'n zin in deze dienst. En tot nu toe valt er me niks niet tegen. Ik wil met jullie gaan nadenken over een tekst. En jullie hebben op je stoel misschien allemaal al wel witte briefjes gevonden. En ik ga nog niet vertellen waar ze voor dienen. Ik hou de spanning er even in. Het is geen veredelde bladwijzer of boekwijzer of zo, of boekenlegger. Je kunt het misschien wel gebruiken om je Bijbel straks de tekst weer iedere keer weer terug te kunnen vinden en zo aan het einde van deze dienst. Maar waar het briefje voor dient, dat merk je vanzelf. Dus dat houd ik nog even geheim, als jullie het niet erg vinden. Als er nog kinderen zijn trouwens die nog geen boekje hebben gepakt, ze liggen hier vooraan nog. Dus mocht je nou denken van, joh, die Johan die praat al zo lang, ik heb even wat afleiding nodig, pak gerust zo'n boekje. Voor de rest, volwassenen, als je het niet volhoudt, nou misschien mag je ook wel een boekje pakken. Nee, hoor. Ik maak het niet te lang vandaag. We gaan met elkaar de Bijbel induiken. Het thema van vanmorgen is in hem. En we gaan de Bijbel induiken in Colossense. En dat doen we in Colossense 2 vanaf vers 4 tot en met 15. Dus er zijn nog wat versen die we achter elkaar gaan lezen. Maar in mijn vakantie las ik deze tekst en ik werd er zo door geraakt. Ik denk, ik ga hem gewoon gebruiken en in de volheid van de vers 4 tot en met 15. Je kunt met me meelezen op de beamer. En anders sla lekker je eigen Bijbel open. Colossense 2 vers 4 tot en met 5. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Wat een tekst. Wat een tekst. Ik vond hem zo mooi. Paulus, die is hier als gevangene, schrijft hij deze brief aan de gemeente in Colosse, in het plaatsje Colosse. En het is een gemeente waar hij zelf nog niet is geweest. Er was een man die Paulus heeft ontmoet. En die man die heeft het evangelie van Paulus gehoord. Aangenomen, Jezus Christus aangenomen als Heer en Heiland. En die ging terug naar zijn woonplaats en dat was Colosse. En daar vertelde hij het evangelie. En mensen kwamen daar tot bekering en er ontstond een gemeente. En aan deze gemeente in Colosse schrijft Paulus een brief. Want Paulus heeft gehoord dat er in Colosse ook andere geluiden opgaan. Geluiden van andere leren. Andere leerstellingen. Van andere overtuigingen. In Colosse was het namelijk zo, er was een Joodse gemeenschap. En er was een wat meer natuurgodsdienst. Een wat meer mystieke godsdienst. En het vermengde daar wat met elkaar. Het een stak het ander aan en de Joodse mystiek die raakte weer met de aanbidding van engelen. En zo ontstond er in Colosse een cultuur waar allerlei verschillende religies ontstonden. Je zou het eigenlijk wel een beetje kunnen gelijktrekken met onze maatschappij vandaag de dag. Een beetje van dit, een beetje van dat. Want de mensen in die tijd die namen van alles wat, zodat ze zelf maar de volheid van het goddelijke zouden kunnen krijgen. Iets meer van God. En overal zit een beetje God in. En dat alles samen, dat brengt je dan steeds dichter bij het goddelijke. Klinkt misschien wel herkenbaar. Vandaag de dag een beetje yoga, een beetje spiritualiteit, een beetje boeddhisme, een beetje hindoeïsme. Misschien ook een beetje islam, een beetje christendom. En zo van alles een beetje, om maar dat goddelijke een beetje te pakken te krijgen. En zo vullen mensen vandaag de dag hun levens met van allerlei dingen. Om een gat in hun leven op te vullen, een leegte in hun leven op te vullen. En uiteindelijk is alles wat ze te pakken krijgen, maar heel vluchtig en heel tijdelijk. En het hoeven niet allemaal hele spirituele dingen te zijn. Denk ook aan verslavingen waar mensen mee zitten. Dingen waar ze ooit aan zijn begonnen om maar een leegte te kunnen vullen. Of waar ze zichzelf in verloren zijn. En zo'n maatschappij was de maatschappij van Colosse ook. Waar je het lichaam als het mindere zag en het geestelijk als het hoogste. En aan deze gemeente schrijft Paulus deze brief. Als eerste om de gemeente een compliment te geven. Om de gemeente op te bouwen. Hij heeft gehoord dat de gemeente standvastig is. Ondanks de andere leraren. Ondanks de andere invloeden. De gemeente is standvastig. Maar hij wil de gemeente ook als het ware waarschuwen voor wat er kan gebeuren. En waar ze wel aan vast moeten houden. En ik wil met jullie dit stuk tekst graag vers voor vers eens doornemen. Om te kijken van wat staat hier nou in. En wat kunnen wij daar vandaag de dag van leren. Wat heeft dit voor ons te betekenen. Paulus begint ons stukje tekst met dit zeg ik. Opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Weet je, als je kijkt naar onze eigen levens. Hier in Nederland. Ja, waarom hebben we eigenlijk geloof nodig? Weet je, waarom zijn we God eigenlijk nodig? We hebben het goed. Het is droog, ja. We hebben gelukkig weer wat regen gehad. Godzijdank. Maar waarom zitten jullie hier eigenlijk? Je had vanmorgen ook uit kunnen slapen. Je had gisteren lekker uit kunnen gaan. Vanmorgen uitslapen. Vanmiddag, oh dan misschien straks nog even gauw naar de supermarkt hier in Wierli die toch wel open is. Even wat lekkers halen voor bij de koffie. Dat kan toch? Ik wil de kerk niet leeg praten of zo hoor. Maar het klinkt wel heel verleidelijk. Even nog naar de supermarkt. Even wat lekkere warme broodjes halen of zo. Ah, waarom zou ik 's ochtends naar de kerk gaan? Waarom doe je dat? En Paulus zegt dan. Ja, luister maar even niet naar Johan. Laat je nou niet misleiden door mooi klinkende redeneringen. Weet je, dingen kunnen heel mooi voorgesteld worden. Toen Jezus hier op aarde was, werd hij verleid door de Satan. En die zei hem, joh, moet je al die koninkrijken hier op aarde zien? Dan kan het je allemaal geven. Je hoeft alleen maar mij te aanbidden. Zeg maar dag tegen God, aanbid mij en je krijgt al die koninkrijken. Mooi klinken de redeneringen. Weet je, de duivel die probeert ons te misleiden. Met mooie beloftes, met lege woorden. Paulus die is lichamelijk in Rome. Hij is lichamelijk afwezig. Niet bij de gemeente in Colosse. Hij is gevangen. Hij zit daar met een soort van huisarrest in Rome. Maar hij mag wel mensen ontvangen en brieven schrijven. Maar Paulus is in de geest, in gedachten, wel bij de gemeente van Colosse. En hij ziet met grote blijdschap de goede orde onder de gemeente. En de vastheid van het geloof. Deze termen die Paulus gebruikt zijn militaire termen. Hij ziet als het ware een gemeente die als een leger paraat is. Als een leger klaar is. Die vaststaat in geloof. Die bereid is. En die vasthoudt aan de boodschap van Jezus. En dat kan ons als gemeente een spiegel voorhouden. Hoe geordend zijn wij? Hoe is de orde in onze gemeente? Zijn wij zo'n geoliede machine als het ware? Zijn we als het ware een gemeente die er klaar voor is om te strijden tegen de overheden en de machten, tegen de Satan? Om mensen op te vangen in ons midden die gebroken te zijn, die gebroken zijn? Hebben wij de boodschap van liefde klaarstaan, paraat? Kan Paulus ook met die ogen naar ons kijken als gemeente? Hoe zien wij onze gemeente? Hoe zijn wij? In deze periode van vakantie, zijn we paraat? Hoe is de orde in onze gemeente? Hoe is de vastheid van ons geloof in Christus Jezus? Is Jezus datgene wat we centraal stellen in ons leven, in onze gemeente? Is Jezus dat wat hier centraal gezet wordt als de kern, als de basis, als de bron waarvanuit we putten als gemeente? Dat is de gemeente die Paulus zag als hij dacht aan de gemeente van Colosse. Aan de hand van de verhalen die hij hoorde over die gemeente. Een gemeente die Jezus centraal zette, waar het draait om Jezus. Waar het draait om het koninkrijk van God. Waar het draait om het evangelie. Gemeente zoals u dan deze Christus, deze Jezus hebt aangenomen. Dat evangelie, dat simpele evangelie van redding, van genade, van liefde van God. Wandel in hem. En ons thema van vandaag is in hem, in Jezus. Terug naar de beginselen, terug naar de grondbeginselen van ons geloof. Waar draait het nou om? Waar draait het nou om? Waar draait het om in jouw leven? De gemeente in Colosse was geworteld, opgebouwd in hem, in Jezus, bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen was, bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Deze tekst is zo rijk, hè? Geworteld en opgebouwd in Jezus. Geworteld heeft het beeld van een boom. Van boven allemaal takken. Maar die vertakking zit ook in de grond. En een sterke boom, die heeft zijn wortels diep naar beneden. Breed uit en diep. Zodat hij vaststaat in de grond en bij de voeding kan komen. Maar op het moment dat er dan een storm komt, of dat er wind komt, en die blaast tegen die boom aan. En die boom die zit vol takken en vol bladeren, omdat hij zoveel vrucht draagt. Een gezonde boom. Dan kan de wind waaien, maar de boom blijft staan. Omdat hij geworteld is. En als gelovige mag je ook op zo'n manier geworteld zijn in Jezus Christus. Putten uit die bron in je leven. Je wortels diep de grond in. Diep in de bron van Jezus. En dan kunnen de stormen in je leven komen. Dan kunnen de tegenslagen zijn. Dan kan de wind waaien. Maar je bent geworteld in de bron Jezus Christus. Zodat je kunt blijven staan als een sterke boom. Opgebouwd als een huis met een sterk fundament. Het fundament van Jezus. Het fundament van het evangelie. Waarin je weet wat Gods liefde is voor de mensheid. Wat God heeft overgehad. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Weet je, op het moment dat je put uit de bron van Jezus, kun je dankbaar zijn. In alle omstandigheden. De Bijbel roept ons ook op om God te danken in alle omstandigheden. En ik weet niet hoe jij hier vandaag zit. En ik weet niet hoe ik, ja ik weet wel hoe ik hier vandaag sta. Maar soms wel een beetje twijfelachtig. Weet je, ik heb ook mijn twijfels wel eens. Als ik denk aan mijn studie, ik studeer dan theologie, dan word je geconfronteerd met van alles en nog wat. Allerlei denkbeelden, allerlei andere religies. Ik moest in deze vakantie nog even een tentamen maken over boeddhisme, hindoeïsme en islam. En dan word je aan denken gezet. Dat zijn invloeden. Zoals onze maatschappij vandaag de dag ook wordt beïnvloed. Door allerlei culturen, door allerlei religies. Door allerlei denkbeelden, wereldbeelden, meningen. Zo word jij, zo word ik, zo worden wij ook beïnvloed. En dat kan invloed hebben in hoe zeker je bent in je geloof. Hoe stevig je staat in je geloof. En het is niet altijd rooskleurig. Het is ook wel moeilijk. Het leven kan ook gewoon moeilijk zijn. Omstandigheden, dingen die om je heen gebeuren, dingen die je te horen krijgt. En toch, als je dan denkt aan Jezus en wat Hij voor jou heeft gedaan, mag je dankbaar zijn voor datgene wat Hij heeft gedaan. Dat Jezus degene is die de prijs heeft betaald voor jou. Dat Jezus degene is die de macht van de Satan doorbreekt door het offer wat Hij heeft gebracht. Door zijn dood, door zijn opstanding. En dan mogen we toch ondanks alles dankbaar zijn. Opgebouwd worden. Groeien in ons geloof. Pas op, zegt Paulus, dat niemand jou als buit meeneemt. Meesleept door filosofie, door redeneringen. Meesleept door inhoudsloze verleidingen. Volgens de overlevering, volgens de denkbeelden, volgens de gedachten van mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld. Maar niet volgens Christus. Hier spreekt Paulus als het ware de cultuur en de maatschappij van Colosse aan. Pas op dat je je niet laat verleiden door de dingen die allemaal om je heen gebeuren. Door misschien die aantrekkelijke filosofische stroming of die religie die wel aantrekkelijk lijkt. Pas op dat je je niet laat roven, dat je de genade niet weg laat roven. Gemeente, je hebt een geweldig geschenk ontvangen. De gemeente in Colosse had het geweldige geschenk ontvangen van het evangelie van Jezus Christus. De genade, de liefde van God in de gemeente. Maar er was ook een risico om dat weer te verliezen. Doordat je je laat meeslepen door al dat aantrekkelijks van buiten. Door al dat moois. Het gras is altijd groener aan de overkant. Misschien vandaag de dag met die droogte wel letterlijk. Pas op dat je je niet laat verleiden. Want de gemeente in Colosse leefde in een cultuur waar het altijd voorop werd gesteld om maar te streven naar meer, naar hogere machten, naar dichter bij het goddelijke te komen. Om die volheid van dat goddelijke als het ware heel dichtbij te krijgen. Maar Paulus zegt, er is één iemand waarin de volheid van het goddelijke al aanwezig is. Dat is Christus Jezus. Want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van het goddelijke al lichamelijk. Er is geen grotere macht. Er is geen hogere koning. Er is geen betere God dan onze God Jezus. Vader, Zoon, Heilige Geest. In hem is de volheid van de ware God al. Al het andere is maar zand, is maar stof. Dat vervliegt als er ook maar één windvlaag voorbij komt. En jij als gelovige, wij als volgelingen van Jezus Christus, zijn volmaakt geworden in hem. Ondanks al onze onvolmaaktheid. In hem die het hoofd is van iedere overheid, van iedere macht. Overheden en machten. Dan denk ik niet in de eerste plaats aan ons kabinet of onze regering of plaatselijke regeringen, overheden. Als de Bijbel spreekt over overheden en machten, gaat het over geestelijke overheden en machten. Over de duivel, over demonen. Als ik denk aan overheden en machten, zoals Paulus het hier bedoelt, dan is Jezus het hoofd hoger dan al die overheden, al die machten. Al die invloeden van de duivel. En wat zijn wij christenen vaak nog bang voor Satan en zijn demonen. Mensen, in hem zijn wij volmaakt. Hebben we deel aan de overwinning die Jezus heeft behaald. En zijn we hoger dan de demonen. Zijn we hoger dan de duivel. Hebben we het gezag en de kracht van de Heer Jezus in ons door zijn Heilige Geest. In hem, in Jezus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Niet zoals dat in het Oude Testament gebeurde. Niet een besnijdenis van het lichaam. Door het uitrekken van het lichaam van de zonde, van het vlees, door de besnijdenis van Christus. We hebben een geestelijk besnijdenis. We zijn als het ware toegevoegd. We horen er helemaal bij. Door de besnijdenis, door het teken wat we mogen ontvangen in Christus, namelijk de doop. Dat is het teken dat we erbij horen. Dat is het teken dat we een kind van God zijn. Dat is een teken dat we horen bij dat volk van God. En door de keuze die we maken voor Jezus, voor Hem, hebben we die macht en dat gezag van Christus volledig door de Heilige Geest. U bent immers, jij bent immers, met Hem begraven, in de doop, ondergegaan in dat waterbad, waarin u ook met Hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die Hem uit de doden heeft opgewekt. De doop is het teken dat je bent gestorven voor de zonde, je oude leven aflegt. Dat je een keuze maakt voor de levende God. Hem toelaat als Heer en Koning over je leven. Dat je sterft voor de zonde. Dat je daarmee het gezag en de macht van de Satan over jouw leven verbreekt. In de dood van Jezus. Maar niet alleen in de dood. Maar ook in de opstanding. Want we staan op uit dat watergraf. Komen tot leven. Nieuw leven. Nieuw begin. Uit de doden opgewekt. Kind van God. En Hij heeft jou. Hij heeft u. Toen u dood was in overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met Hem levend gemaakt. Door u al uw overtredingen te vergeven. Voordat jij ook nog maar een keuze had gemaakt. Koos God al voor jou. En dan kun je hier vandaag zitten en denken: ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet waardevol genoeg. Ik ben niet waardig. Ik ben niet heilig genoeg. Ik ben niet religieus genoeg of gelovig genoeg. Om maar iets te betekenen voor die God. Weet je, wij als gemeente zijn allemaal niet goed genoeg. En toch kiest God voor ons, voor jou, voor mij. Ondanks al onze overtredingen, ondanks al onze zonden, koos God al voor de mens, koos God al voor jou. Ondanks alle rotzooi in ons leven, koos Hij ervoor om ons te willen vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, en pak dat witte papiertje er eens bij. Hou hem eens vast. Hou hem eens in je hand. Weet je, deze tekst leert ons een heel mooi principe. Er was als het ware een dossier tegen jou opgebouwd. Een dik pak papier. Waarin de duivel alles had opgeschreven. Wat jij allemaal wel niet verkeerd had gedaan. Een handschrift. In de Romeinse tijd, in de tijd waarin Paulus schrijft, was het als het ware een verklaring van: ik ben schuldig. Zie het bordje aan het kruis van Jezus waarop stond koning van de Joden. Een verklaring dat hij schuldig was. Een schuldverklaring. Dat dossier heeft God aan het kruis genageld. Waarom? Om alle bepalingen, alle aanklacht die tegen jou gericht was, weg te nemen uit ons midden. Weg te nemen uit je leven. En het uit te wissen. Dat papiertje staat symbool voor de schuldverklaring. Waarmee de duivel naar de troon van God ging en zei: moet je nou eens kijken. Moet je nou eens kijken wat Jan heeft gedaan. Moet je nou eens kijken wat Dina heeft gedaan. Moet je nou eens kijken wat Michel heeft gedaan. Moet je nou eens kijken wat Tamara heeft gedaan. Moet je nou eens kijken wat Johan heeft gedaan. Al die rotzooi in zijn leven. Weet je wat nou mooi is? Satan heeft niks meer in te brengen dan lege briefjes. De duivel heeft niks meer in handen dan lege briefjes. Lege briefjes. Het handschrift dat tegen ons getuigde, dat heeft hij uitgewist. God zelf heeft het uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen jou gericht. Tegen ons gericht. Als aanklacht, als bewijsmateriaal. En in de rechtszaak die de duivel tegen jou voert, heeft de duivel niks meer in handen dan dat lege briefje. God heeft het uit het midden weggenomen. God heeft het aan het kruis genageld. Hij heeft de overheden en de machten, de demonen, de machten van de duivel ontwapend. Ze hebben niks meer in handen. Ze hebben geen wapens meer. De duivel is een tandenloze leeuw geworden met een kunstgebit nog wat nog klappert. Nee, maar serieus. We horen hem wel brullen. En dat gebrul maakt jou misschien wel bang. Maar hij heeft niks meer in handen om jou mee aan te vallen. Een tandenloze leeuw. Hij gaat nog rond als een briesende leeuw. En hij zoekt wie hij nog kan verslinden. Maar hij kan je alleen nog maar verslinden met bangmakerij. Of met verleidingen, loze beloftes. Of met een schuldgevoel. Misschien zit je hier vandaag wel met een schuldgevoel. Weet dan dat het de duivel is die jou een schuldgevoel wil aanpraten. God heeft de overheden en de machten ontwapend toen hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Openlijk te schande gemaakt, zoals een Romeinse overwinnaar daar in een triomftocht de stad binnentrok met de overwonnen koning en zijn dienaren erachter geketend geboeid. Openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. De overwinning, mensen, die is al behaald. Die hoef jij niet meer te behalen, want Jezus is overwinnaar. Jezus is koning. Jezus is groter dan iedere overheid, dan iedere macht op hemel en op de aarde. Geloven we dat? Geloven we je dat echt? Jezus is koning. Hij is de hoofd over iedere overheid, over iedere macht. Want hij heeft alle overheden en machten ontwapend. De duivel heeft alleen nog maar lege briefjes. Lege briefjes, mensen. Maar het klinkt wel heel makkelijk. Lege briefjes. En toch kun je hier vandaag zitten. Met een gevoel van niet goed genoeg te zijn. Met een gevoel van schuld. Over de dingen die er misschien de afgelopen tijd zijn misgegaan. Een gevoel van, ik heb het weer verknald. Ik ben niet goed genoeg. Dan mag dit lege briefje voor jou een getuige zijn. Gewoon een simpel leeg briefje. Misschien zit je hier vandaag wel en heb je nog nooit die keuze gemaakt voor die Jezus. Heb je nog nooit met je hart beleden dat Jezus Heer over jouw leven mag zijn. Weet je, kiezen voor Jezus heeft grote gevolgen voor je leven. Niet kiezen ook. Maar de keuze die we kunnen maken voor Jezus is de allerbeste keuze die je ooit zult maken in je leven. Op het moment dat jij kiest voor Jezus, dat jij zegt, Jezus, ik wil u aannemen als Heer, als redder over mijn leven, dan is dat lege briefje ook van jou. Een leeg briefje. Een lege schuldverklaring. God wist alle zonden uit. God wist iedere aanklacht uit. Misschien moet jij vandaag voor het eerst die keuze maken. Dan wil ik je straks uitnodigen. Om naar voren te komen. Als jij vandaag een keuze wilt maken voor Jezus Christus. Dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Om jouw lege briefje in te leveren bij het kruis. Daar waar God het getuigschrift, het handschrift zelf nagelde aan het kruis. Mag jij jouw lege briefje inleveren? En misschien zit je hier wel vandaag als gelovige. Ben je met God onderweg? Zit je met twijfels? Of houd je dingen krampachtig vast? Dat schuldgevoel, verslavingen. Zondes in je leven. Zijn er nog dingen die tussen jou en God instaan voor je gevoel? Als je bidt dat je het gevoel hebt tegen een koperen hemel aan te bidden. Dat God zo ver weg lijkt. Weet één ding. God is een God van nabijheid. God is een God die heel dicht bij jou wil zijn. Weet je hoe dicht? Weet je hoe dicht bij God wil komen? God wil in je zijn. In je hart. In je hele wezen, in je geest, in je ziel. Wil jij God die plaats in jouw leven geven? Dan zul je hem moeten toelaten als koning over heel je leven. Dat betekent dat jij de touwtjes uit de handen geeft. Dat betekent dat jij dat lege briefje mag inleveren. Elk briefje. Misschien zijn er in jouw leven wel dingen die jij nog steeds vasthoudt. Misschien zijn er in jouw leven wel problemen, moeite. Misschien heb je wel rotzooi in je familie. Misschien twijfel je wel aan God, omdat de onrecht in de wereld zo groot lijkt. Misschien voel je God niet op dit moment. Lijkt God heel ver weg. Misschien kamp je wel met een verslaving. Misschien zit je wel met boosheid tegenover mensen. Misschien zijn er van allerlei dingen die jij probeert om op dat briefje te schrijven. Maar weet één ding. Wat jij ook iedere keer opnieuw fout doet. God wist alles uit. Iedere zonde. Iedere aanklacht. Het zijn maar lege briefjes. Dat is de liefde van God. Dat is de kern van ons gemeente zijn. Als jij die liefde van God nog niet kent, breng dan zo je lege briefje bij God en maak een keuze. En als je straks naar voren gaat, of misschien wel behoefte hebt aan mensen die voor je bidden, er staan hier zometeen mensen vooraan om met jou te bidden. Als er dingen zijn die tussen jou en God in lijken te staan, als er dingen zijn, problemen in je leven, breng ze bij God. Ga je niet van deze plaats vandaan zonder dat jij je lege briefje bij God hebt ingeleverd. Ga je niet vandaan zonder dat jij gebed hebt ontvangen. Ga je niet vandaan voordat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. Wees in Hem, dan is Hij in jou. De muziek komt naar voren. We gaan met elkaar zingen. En tijdens het zingen van de liederen is er de gelegenheid om naar voren te komen. Om met je te laten bidden. En om je lege briefje in te leveren bij God. En een keuze te maken voor Hem. Want Hij is de Heer, koning en overwinnaar. Jezus Christus. Amen.